Goedemorgen. Ik hoop dat wij er meer zin in hebben dan sommige van de kids die nu er vandoor gaan. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Ik vind het altijd geweldig om iets te mogen delen vanuit Gods woord. En deze keer dan over het volgen van Jezus is het thema. De nadruk deze keer ligt op de gelijkenis van de zaaier. Dat is ook iets wat je van tevoren al had kunnen lezen. Als je al in de ConnectKerk app zit, ik had een korte aankondiging gedaan. 3 evangeliën die deze gelijkenis bijna op dezelfde manier uitleggen. Allemaal net met hun eigen nuances eraan. En wat ik bijzonder vind van deze gelijkenis, alleen al het feit dat deze gelijkenis wellicht een van de belangrijkste gelijkenissen is die Jezus ooit heeft gegeven. Daar kan ik al heel lang over praten, maar één ding wat ons al heel enthousiast zou moeten maken is wat Jezus zelf zegt in reactie op zijn leerlingen die aan hem vragen of ze de uitleg mogen hebben van de gelijkenis. En dan zegt Jezus eerst zoiets als, hè, de mensen die buiten staan, zij mogen de uitleg nog niet horen. Dat is een heel verhaal op zich. Maar wat zegt hij tegen zijn leerlingen? Aan jullie is het gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Die leerlingen, een paar van hen, alleen zij mochten de geheimen van Gods koninkrijk kennen. Dat is een enorme eer geweest voor hen. En voor ons is dat ook een geweldige eer, want wij mogen nu vanochtend als het ware over hun schouder meekijken en meeluisteren naar wat Jezus aan hen heeft uitgelegd. En dat maakt mij heel verwachtingsvol. Dit zijn geheimen van Gods koninkrijk. Dit is bijzonder. Dit is krachtig. Laten we die gelijkenis gaan lezen. Dan hebben we keuze uit 3 evangeliën, maar we gaan voor Lucas, want dat is ook waar we de nadruk op leggen in deze hele serie. En dan komen we uit in Lucas hoofdstuk 8. Gelijkenis van de zaaier. Vanaf vers 4. Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar hem toekwamen, zei hij met een gelijkenis: een zaaier ging erop uit om zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens. En de dorens die mee opgroeiden, verstikte het. En een ander deel viel in de goede aarde. En toen het opgegroeid was, bracht het 100-voudige vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En zijn discipelen die vroegen hem: wat betekent deze gelijkenis? En hij zei: aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, zodat zij niet zien, ook al zien zij. En niet begrijpen, ook al horen zij. Dit is de gelijkenis. Hier is de uitleg van Jezus. Het zaad, dat is het woord van God. Zij, bij wie langs de weg gezaaid wordt, dat zijn zij die het horen, maar daarna komt de duivel en die neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen. Maar wanneer zij het gehoord hebben, Maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, die hebben geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord. Maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Dit is de uitleg van Jezus. En uiteraard in zo'n gelijkenis is er sprake van beeldspraak. Hij heeft het over zaad en over grond en distels en van alles en nog wat. En 2 belangrijke elementen daarin zijn dus het zaaigoed wat verspreid wordt en de grond waarin het zaad valt. Jezus zegt ook dat zaad, dat is het woord van God. Of als je de Matthäusversie pakt van deze gelijkenis, het woord van het koninkrijk van God. De logos van zijn koninkrijk. Dat heeft iets in zich inderdaad van een woord, een instructie, een onderwijs. Al het onderwijs wat Jezus geeft.
En ook iets van logica. Hoe zit dat koninkrijk van God nou in elkaar? Dat is een van de missies die Jezus had hier op aarde. Om uit te leggen dat er een koninkrijk is. En hoe zit dat koninkrijk in elkaar en hoe moeten wij daarin leven? Dat is dat zaad. En hij zaait dat en allerlei verschillende mensen horen dat. En iedereen ontvangt dat op zijn eigen manier. En de structuur van deze gelijkenis is dan dus dat er vier soorten grond zijn. Drie verkeerde soorten grond, waarin het zaad geen vrucht draagt en dan uiteindelijk wel de goede grond. En die grond, dat is het hart. En Jezus die heeft het over het hart. En voor de Joden in de eerste eeuw is het duidelijk waar hij het dan over heeft, met die beeldspraak van het hart. Maar voor ons in de 21ste eeuw, 2000 jaar later, is het wat lastiger om te begrijpen wat hij nou precies bedoelt met het hart. Want in onze cultuur, wanneer wij het hebben over hart, dan hebben we het vaak over liefde of emoties. Maar in het Joodse denken staat het hart voor iets anders. De Joden die spreken van het hart als zijnde het centrum van je denken. En het is veel meer dan ook alleen je gedachten. Je denkt met je hart, maar in je hart leven ook je overtuigingen, de dingen die je belangrijk vindt. En in je hart leven ook je passies. Het hart, dat is waar je dat allemaal mee doet. Ook de dingen die wij aan onze hersenen toeschrijven, die gebeuren in je hart, volgens de Joden. En deze hele gelijkenis, die gaat ook over het begrijpen van wat Jezus aan ons duidelijk wil maken. Het begrijpen van het woord van God. Volgende slide, die mag op. Want wat is nou uiteindelijk het doel van de gelijkenis? Wat wil Jezus hiermee bereiken voor ons? Het doel is dat wij vrucht dragen. Dat lezen we in vers 15, dat we vrucht dragen. En hoe doen we dat? Door het woord hartelijk te ontvangen. Zo staat het in het Markus-evangelie, het laatste vers. Hartelijk ontvangen, ja, wees welkom, kom binnen. Net zoals je een gast gastvrij ontvangt in je huis, ontvang je alles wat Jezus zegt. Je wil het graag hebben. En het in een oprecht en een goed hart vasthouden. Dat is wat Lucas eraan toevoegt. En in Matthäus, daar staat ook nog, en het te begrijpen, dat je het vat. En al deze elementen hebben dus met de Joodse beeldspraak van het hart te maken. En ik heb en het te begrijpen onderstreept, in ieder geval in mijn aantekeningen, ik zie dat hier dat onderstreept en niet is doorgekomen, maar dat geeft niet. Het begrijpen staat vrij centraal in dit tekstgedeelte. Het gaat heel erg over het horen, maar het niet snappen, zien, maar het toch niet vatten wat Jezus nou wil zeggen. En Matthäus die gaat er nog veel dieper op in zelfs. En dat maakt dit best wel, voor ons idee, een hoofdgelijkenis. En soms onderscheiden wij iets van hoofdkennis en het laten afdalen in je hart. En interessant is dat de Bijbel dat onderscheid niet echt aanbrengt daarin. Wat wel hierin belangrijk is, en daarin kun je twee extremen ook nog bewandelen. Je kunt aan de ene kant iemand zijn die wel heel graag studeert en God begrijpt en 34 eindtijdtheorieën op een rijtje zet en daar vervolgens niks mee doet. Kijk, dan heb je te veel de nadruk gelegd op alleen maar snappen en puzzels oplossen vanuit de Bijbel. Dat zorgt er niet voor dat je vrucht draagt. Dat is vruchteloos begrijpen. Andere kant is ook een gevaar. Wanneer je denkt, nee, we moeten niet alleen maar God proberen te begrijpen. En dat je die stap als het ware overslaat. Dat je je hersens thuis laat liggen wanneer je naar de kerk komt. Ook dat is een gevaar wanneer je denkt dat je alleen maar je hart moet volgen. En kijkt, wat voelt goed? God is toch lief, dus alleen maar lieve dingen kunnen uit God voortkomen, bijvoorbeeld. En ergens daarin moeten wij dus de balans weten te vinden. Dat we dus zowel ons verstand gebruiken, heb de Heer je God lief met heel je verstand. En met heel je ziel en met inzet van al je krachten. En dat allemaal komt samen in deze gelijkenis. Dus het denken en het ervaren en het overtuigen zit hier allemaal in. Mag die eentje verder? Ik denk dat we dit op deze manier kunnen samenvatten in licht van dit thema over Jezus volgen. Je kunt pas Jezus volgen als je volgt wat hij zegt. En dat is vrij logisch. Dat geldt ook voor wanneer ik mijn kinderen instructies geef. Het woord van de Vader naar mijn kinderen toe, als ik iets van hen vraag. Ja, hoe kunnen zij dan naar mij luisteren als zij niet snappen wat ik ermee bedoel? Wat ik nou van ze verlang? Dan is het belangrijk ook dat wanneer zij iets niet begrijpen, dat ze dan bij mij terugkomen en zeggen, ja, maar papa, wat bedoel je daarmee? Kun je dat uitleggen? En dat is ook wat de leerlingen hier in deze gelijkenis doen. Jezus, wij snappen deze gelijkenis niet. Kunt u dit ons uitleggen? Wij willen het begrijpen. En Jezus die legt het inderdaad uit. We kunnen pas Jezus volgen als we volgen wat hij zegt. Nou, voor de rest van deze ochtend kan ik helaas niet ingaan op alle verschillende soorten grond, want dan kunnen we maar heel erg aan de oppervlakte blijven. Ik wil inzoomen op de laatste twee versen van deze gelijkenis. Wat is in feite alleen maar de derde soort foutieve grond inhoudt. Dat is het zaad wat in de dorens is gezaaid. Kijk, dan ben je dus eerst voorbij de eerste soort grond gekomen. En dat betekent dus dat je daadwerkelijk ook wil horen wat Jezus zegt. En je bent bereid om te veranderen. Dat tweede soort grond, waarbij het geen vrucht draagt, dat was op de rotsachtige grond, dat is inderdaad heel oppervlakkig. Mensen die gaan meteen ermee aan de slag, maar wanneer het moeilijk wordt, dan ja, laat maar zitten, dat heb ik er niet voor over. Wanneer je die obstakels hebt overwonnen in je hartsgesteldheid, dan ben je dus bereid om Gods woord te ontvangen voor wat het is. Maar dan die dorens, waar de derde soort grond over spreekt, dat zijn allemaal concurrerende gedachten in je hart die het kunnen overwoekeren. We gaan hem lezen vanuit Lucas, en dat is vers 14. Nog een keertje de uitleg van Jezus. En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door drie dingen. 1. De zorgen. 2. En de rijkdom. En 3. Genietingen van het leven. Verstikt worden en geen vrucht dragen. Nou, mijn eerste gedachte hierbij is, genietingen, is dat een goed Nederlands woord? Ik weet niet, ik denk dat je een rode streep er doorheen krijgt als je dat tijdens je, als je dat voor je werkstuk inlevert. Maar goed, in Bijbeltaal mag het. Genietingen, rijkdom en zorgen van het leven of van deze wereld is hoe Marcus het noemt. Dat zijn drie verschillende dingen waar je heel druk mee bezig kan zijn in je gedachten. En die vullen je hart. Dat zijn ook een soort zaadjes die gezaaid worden. En dat zijn zaken die groeien veel sneller. Net als onkruid in je tuin veel sneller groeit vaak dan datgene wat je wel wilt wat goed groeit. En als wij niet opletten, dan zijn we zowel met Gods woord bezig als met heel veel dingen van ons eigen gewone normale leven. En dan gaat dat overwoekeren. En dan dragen we geen vrucht meer. We gaan kijken naar de eerste van deze drie soorten dorens of distels. En de eerste van deze drie, dat zijn zorgen. En zorgen, heb ik inderdaad ook opgezocht, wat dat allemaal inhoudt volgens de Bijbel. Je hebt het Griekse woord merimna voor degenen die geïnteresseerd zijn. En als je kijkt hoe dat wordt toegepast, dan is dat eigenlijk altijd negatief. Het zijn negatieve zorgen. Er bestaan ook positieve zorgen, zoals bijvoorbeeld in 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 7 genoemd wordt. Daar komen deze twee soorten zorgen samen. Kijk, daar worden we opgeroepen om al onze zorgen op hem te werpen. Want God zorgt voor ons. Als we ons zorgen maken, brengen we het bij God. Waarom? Omdat we hem kunnen vertrouwen, want hij zorgt voor ons. Hij maakt zich geen zorgen over ons. Maar hij doet wat goed is voor ons. Hij vindt ons belangrijk, is wat dat betekent. Dat zijn zorgen. Zorgen maken. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, je zorgen maken is een vorm van zonde. De Bijbel heeft regelmatig oproepen om je geen zorgen te maken. Stop, doe het niet. Nou klinkt dat misschien wat hard. Je zorgen maken is zonde. En het is ook niet mijn bedoeling dat ik hier nu een hele hoop zorgen bij jullie drop. Van, oh help, ik maak me zorgen om het zorgen maken. Maar wel om aan te geven dat dit een serieus ding is waar we iets mee moeten. Iedereen heeft wel iets van zonde in zijn leven en die moeten we proberen op te ruimen. Zodat we weer meer in lijn komen met wat God van ons vraagt. Dat we hem weer beter kunnen volgen. En een andere vraag die je erbij kan stellen is, ja maar hoe kan het nou zonde zijn, want het overkomt me. Ik heb daar geen macht over. Iedereen maakt zich toch zorgen. Wat kun je daar dan tegen doen? Kun je zeggen, commando, maak je geen zorgen? Nou, misschien. En ik zie daarin wel soortgelijke dingen als wat ook dan voornamelijk tegen mannen gezegd wordt, wanneer ze zelf moeite hebben met hun ogen afhouden van vrouwen die niet hun vrouw zijn. Wat zeggen we dan soms? Als je dan de eerste keer kijkt, de eerste seconde is geen zonde. Het kan je overkomen, automatisch gaat je oog ergens heen, automatisch gaat je hart ergens heen, je gedachten. Daar heb je misschien geen macht over, die allereerste prikkel. Maar wat doe je dan? Wat zeggen we dan? Kijk weg. Denk daar niet meer aan. Stop die gedachten en ga ergens anders mee bezig in gedachten. Dat is de actie waar je wel verantwoordelijkheid over hebt. En net zo zit dat, denk ik, met het zorgen maken. Continu worden er misschien pijlen op je afgevuurd, waardoor je je zorgen maakt. Oh, wat als dit nou gebeurt? Oh, in die situatie op werk, dan moet ik nog ook overdenken wat ik dan ga zeggen als die persoon dat tegen mij zegt. En wat moet ik nou doen als mij dat overkomt? En je kunt hele scenario's gaan uitdenken in je hoofd en denkbeeldige gesprekken gaan voeren om maar voorbereid te zijn. Dat zijn zorgelijke gedachten. Maar de kunst is om dat te herkennen wanneer het een negatieve bezorgdheid is en dat meteen een halt toe te roepen. En de Bijbel geeft ook aan hoe we dat kunnen doen. Ik benoemde net al heel kort die tekst uit 1 Petrus 5, waarin er staat: werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En dat is denk ik de eerste stap. Breng je zorgen bij God. Oké, die kennen we wel, denk ik, hè? In gebed, je benoemt wat er aan de hand is met God, want je vertrouwt hem en dat is de plek waar je je zorgen kwijt kunt. Tweede stap is, en laat je zorgen dan ook bij God. Als we die bij hem hebben gebracht en een uur later hebben we weer die neiging om ons zorgen te maken, niet doen, je hebt het bij God gebracht, weet je nog? Laat het dan bij hem. Vertrouw hem. Niet vertrouw hem dat hij dat ook gaat fixen, maar vertrouw hem dat hij goed is en zorgt voor jou in algemene zin. Maar dan weer de vraag, hoe kun je dan je zorgen bij hem laten? Dat klinkt ook weer zo mooi geestelijk. Heb je al vaak gehoord waarschijnlijk, maar hoe doe je dat dan, hè? En ook daar heeft de Bijbel een antwoord op. Filippenzen 4, die komt ook op de beamer. Vers 6 en 7, denk ik wel een bekende voor degene die wat langer meelopen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Waarom is het zo'n bekend gedeelte? Omdat dit een heel relevant probleem is voor ons. Het zorgen maken. En er lijkt een belofte te staan in het tweede gedeelte. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jouw gedachten en je hart, hart is je gedachte, die zal dat bewaken. En dat grijpen we vast. Maar wat nou een probleem is dat we stoppen. Terwijl we twee versen verder hadden moeten lezen om dit complete plaatje te krijgen. Wie weet wat erna komt? We gaan het lezen. Hij mag op het scherm. Verder, broeders en zusters natuurlijk. En dan een heel lijstje met dingen die we moeten bedenken. Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is. Bedenk dat. En dat is stap 3. Je brengt je zorgen bij God, je laat je zorgen bij God en dan heb je dan een vacuüm in je gedachten, want je mag er niet meer aan denken. Nee, bedenk dan de goede dingen. Richt je gedachten dan op wie God is, wat hij al eerder heeft gezegd tegen je. Daar vul je je gedachten mee. Je kunt niet zo goed iets niet denken zonder dat je er iets voor in de plaats hebt gebracht. En dat is precies wat hier ook staat. Dus je gedachten vul je zelf weer met iets nieuws. En dat is iets waar je wel invloed op hebt. En dan nog een laatste stap staat in dat vers wat daarna komt. Dan zegt Paulus hier, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En dat is de laatste stap. Van nieuwe gedachten naar ook weer nieuwe acties. Dan doe je wat je geleerd hebt. Vanuit Gods woord, van andere mensen. En dat is concreet, denk ik, hoe wij bezig kunnen gaan met deze dorens van zorgen maken. We gaan verder naar de volgende soort van de dorens. Drie doornstruiken zijn er hier. En de tweede doornstruik is de struik van rijkdom. Inderdaad, hier, ik zie nu dat hij opstaat. Dorens, de zorgen, rijkdom en de genietingen van het leven. We gaan nu naar de rijkdom toe. En de rijkdom, hier staat hij gewoon als één woord. De rijkdom. Of de overvloed. Meer dan genoeg. Vooral materieel en financieel. En als je hem in het Marcus-evangelie leest, dan staat erbij het bedrog van de rijkdom. En dat is in feite wat de rijkdom ook is. Of tenminste, een verlangen naar rijkdom, dat is bedriegelijk. Het is heel verleidelijk om te streven naar meer, om een hogere positie te willen op werk bijvoorbeeld, om weer mooiere spullen te willen hebben in huis. En er zit iets aanlokkelijks in. Je krijgt er tijdelijk een goed gevoel van iets nieuws, iets mooiers, de volgende stap, groter huis. Daar zit iets moois in, lijkt het, maar het is bedriegelijk. En dat is precies ook wat mensen achteraf voelen. Wanneer je iets nieuws hebt gekregen, een paar maanden erna kijk je terug en dan is dat heel dat gevoel weer weg. En dan zie je dat het ook leeg is. En de Bijbel staat ook vol met allemaal waarschuwingen tegen rijkdom. En het interessante is dus dat rijk zijn zelf is niet een zonde. Wij zijn allemaal rijk hier. Rijk zijn is niet een zonde. Maar er wordt ook wel gesproken over rijk zijn of verlangen naar rijkdom. En alleen al het rijk zijn is wel tricky. Want hoe moeilijk is het om het koninkrijk van God te beërven als je rijk bent? Maar als je verlangt naar rijkdom, dat is nog even een stapje verder. 1 Timotheus 6 vers 9 geeft ook aan, wie rijk willen worden, die vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten. Die mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Dat is wel pittige taal, denk ik. En je kunt je ook voorstellen dat dat dorens zijn die het woord van God overwoekeren, want het is iets waar je in gedachten mee bezig bent. Iets waar je naar streeft, waar je heel veel tijd in steekt. En voorbeelden kunnen dus zijn het veel overwerken, is ook niet altijd fout. En dit is precies iets waarbij veel wijsheid nodig is om te interpreteren voor je eigen leven, van is dit nou een fout streven naar rijkdom in mijn leven? Ben ik nou te veel bezig met werk of niet? Want we hebben ook verantwoordelijkheid gekregen om te zorgen voor ons gezin. En die twee moeten ergens in balans zijn. Uiteindelijk gaat het erom, als je dit soort dingen bekijkt, om wat is uiteindelijk de vrucht van je inspanningen daarin. Put het je uit en ontneemt het alle grondstoffen voor wat God wil doen in je leven? Of is het daadwerkelijk iets wat hoort bij jouw leven voor God? Dat is een hele lastige en dan kan ik ook niet in één keer zeggen dit is het wel en dat is niet goed. Maar hier kun je ook onder verstaan, als je heel veel tijd en energie en gedachten besteedt aan op marktplaats naar de beste koopjes zoeken, alle aanbiedingen checken, op zoek zijn naar een nieuwe bank terwijl je huidige bank eigenlijk al prima is. Is dat fout? Ik weet het niet, onderzoek het eens, met een goed en oprecht hart. Mag God tegen jou zeggen dat dat fout is? Laat mij dat maar niet zeggen, maar mag God dat zeggen in jouw leven? Voor je het weet, zeg je tegen God, sorry, ik heb deze week geen tijd voor u, maar ik heb wel tijd om 3 uur onderzoek te doen naar de beste bank die ik nu kan kopen. Wie vind je dan belangrijker? Vragen om tegen jezelf aan te houden. Want ik merk ook alleen al in mijn eigen leven, hoe serieuzer ik dit soort zaken neem, die verstikkingen van de dorens, hoe meer ik van die dorens uit mijn leven weghaal, hoe meer honger er naar God komt. En op momenten dat ik verzwak, en die heb ik natuurlijk ook, op momenten dat ik dat weer meer toesta in mijn leven, dat ik denk, ach, zo extreem hoeft dat allemaal niet, dan merk ik weer dat ik minder geneigd ben om God op te zoeken. En dat werkt ook met de laatste categorie, die genietingen. Die genietingen of de begeerte naar al het andere. Zo zegt het evangelie van Marcus dat. Kijkende naar dat Griekse woord voor genietingen, dat is hedone. Misschien kun je de link leggen, hedonistisch. En wat zijn dat dan voor soort zaken? Het wordt een paar keer genoemd maar in de Bijbel, maar altijd sterk negatief. En wat het is, dat is zintuigelijk genot als doel op zichzelf. Het genieten om het genieten. En dan moeten we weer de vraag stellen, is dat dan fout? En ook dat hangt misschien weer van de situatie af. Hangt misschien ook van de persoon af. Het zijn allemaal zaken waarbij je bij jezelf te raden moet gaan van wat brengt dit voor vrucht in mijn leven? Filmpje kijken? Ik zeg er niks over, ik weet het niet. Ik weet wel wat het met mij doet. Brengt het rust in je leven? Dat is wel wat ik weet, wat Gods wil is voor ons. Rust is heel belangrijk. En we zien in onze tijd ook dat we in de problemen raken, omdat we zijn vergeten hoe we moeten rusten. En vaak hebben we rust vervangen door juist dat zintuigelijke genot. Nog meer dingen zien, horen, voelen, proeven. En dan is het lastig om te zien wat dan precies die hedonee zijn. Welk genot is dan goed en welk genot is dan slecht? Ik ben ook continu zelf bezig met, geeft het mij nou rust om zo'n spel te doen, om op social media te zitten? En ik denk dat het allemaal niet per se 100% foute dingen zijn of 100% goede dingen. Maar in mijn leven zelf merk ik, hoe meer ik daarvan weghaal uit mijn leven, hoe meer honger ik krijg naar God. We gaan naar het laatste. Even op een rijtje en dan ook concreet wat we nu de komende week kunnen gaan doen. Tijd voor actie. Dus waartoe worden we opgeroepen in deze gelijkenis? Om het woord van God hartelijk te ontvangen met een goed en eerlijk hart. En om het te gaan begrijpen. Dat is wat we moeten doen. Maar wat zijn daar nou de grote concurrenten van? Wat is het gevaar? Dat we te veel onkruid hebben in ons hart. En de oproep is om onkruid te gaan wieden. Kijk naar je eigen hart en check, wat zijn nou de dorens die het woord van God verstikken, waardoor het minder vrucht draagt dan het zou kunnen dragen? En als je verlangen hebt om God meer te zien werken in jouw leven, om God dieper te gaan leren kennen, te gaan begrijpen, en dat jouw passies ook meer overeenkomen met die van God, dan raad ik je aan om hiermee bezig te gaan. Geen gedachten meer van zorgen, maar gedachten van boven in je hart. Niet meer streven naar meer, die rijkdom, maar tevredenheid. En geen plezier najagen als een doel op zich, maar echt rust nemen. Ik wil heel kort met jullie bidden. Grote God, Vader, dank u wel dat u zo goed bent, dat u ons het leven heeft gegeven en dat wij mogen leven in uw koninkrijk. Heer, dat koninkrijk van u, dat is zo goed en soms ook onbekend voor ons, omdat we zo gewend zijn te zien wat we in ons leven om ons heen zien in de aardse koninkrijken. Ik bid dat u ons zal helpen om u te volgen. We volgen vanuit een verlangen om u dieper te kennen. En dat het woord daadwerkelijk vrucht zou mogen gaan dragen in ons hart. Geef ons ook wijsheid, dat hebben we nodig. Uw wijsheid om te onderscheiden welke dingen het woord verstikken en overwoekeren. En geef ons de moed om die uit ons hart te trekken. Zodat er meer ruimte komt voor wat u wil doen. In Jezus' naam. Amen.